Uplifting Stories met Koen Bugter en Bart Slim.
Hey Bart, hallo.
Dit is lang geleden, jongen.
Ja, het is ook leuk om elkaar eens een keer gewoon te zien. Ik kijk je in je ogen.
Ja.
Hiervoor deden we het via Zoom. Ja. En nu hebben we gewoon een gesprek van man tot man.
Ja, misschien moeten we dat heel even uitleggen aan dat miljoenen publiek dat wij met Uplifting Stories natuurlijk benaderen. Normaal gesproken zaten wij inderdaad, zoals jij zei, via Zoom. Hè? Dan zat jij in, hoe heet dat oord waar jij woont daar?
Amersfoort.
Het Amersfoort. En ik zat dan in Amsterdam. En dat is toch altijd een beetje raar. En wij hadden bedacht, laten we eens kijken hoe het gaat als we in een soort face-to-face setting tegenover elkaar zitten. En we gaan kijken of dat misschien een leuke aflevering van Uplifting Stories gaat opleveren. Dus hier zitten we dan met z'n tweeën, Koen.
Ja, hartstikke leuk, Bart. En mijn eerste vraag aan jou is gelijk, hoe gaat het eigenlijk met je?
Ja, wel goed. Tumultueuze tijd achter de rug. Je kent het wel, hè? Het is een beetje de gezel van het freelance bestaan. We zitten natuurlijk al best al een tijdje in die hele corona-shizzle. Nou ja, daar wordt al zoveel over gepraat. Daar moeten we het gewoon maar even niet over hebben of zo. Maar ik hou mezelf wel bezig. Ik moet je heel eerlijk zeggen, nu we het toch een beetje over hebben. Het is natuurlijk niet fijn voor heel veel mensen, hè, die lockdown. Maar het heeft toch ook, ga me even voorzichtig uitdrukken, aspecten die ik als buitengewoon prettig ervaar.
Ja, zoals?
Nou, bijvoorbeeld de avondklok. Ik woon in Amsterdam in een drukke buurt met binnentuinen en noem allemaal maar op. Ik moet je heel eerlijk zeggen, en misschien schop ik nu heel veel mensen voor de schenen, dat is niet mijn bedoeling.
Nee.
Maar ik genoot eigenlijk wel van de relatieve rust die er heerste.
Oh ja?
En ik dacht ook van nou ja, waar moet ik heen na 9 uur? Hè? Ik bedoel, er is niet een café of een restaurant. Ik bedoel, dat vind ik wel een vervelend aspect. Dat ik niet naar het concerten of Paradiso kan,
ja, precies,
of zo.
Ja.
Maar ik dacht ook van ja, ik vond dat niet een enorm offer om te maken. En nee. Sterker nog, ik genoot eigenlijk wel van die rust.
Ja. Zo vertelde een vriend van mij dat hij altijd zo rond 10 uur 's avonds, dat hij dan altijd een potje ging masturberen. En dat er nu ineens wel mensen langs hun raam liepen omdat de avondklok was afgeschaft.
Oké, okay, ja. Een bijzondere afslag neem jij al vroeg in het gesprek.
Ja, maar ik kan me zo voorstellen, als je zo die avondklok, je raakt er gewend aan.
Ja.
En ineens lopen er wel mensen.
Ja, ik moet best wel wennen aan het feit dat het dat er weer reuring is. Hè. En, ja. Boel, en reuring, die mis je ook wel als je in Amsterdam woont. Maar
precies.
Ja, ik vond die rust toch ook wel heel erg fijn.
Ja.
Het gekke was dat ik best wel veel mensen heb gesproken die vrij achteloos zeiden van, nou ja, maar ik hou me niet aan die avondklok.
Nee.
En die zeiden dan van, ja, wij waren het weekend bij vrienden aan het eten. En toen werd het laat, 1:30. En toen zijn we s'nachts nog door het park gelopen. En ja, ik zag verder ook helemaal niet. Ik had ook niet heel erg het idee dat het gehandhaafd werd. Hè? Maar toen vond ik ook wel apart van mezelf om te constateren bij mezelf dat ik wel best wel me aan de regeltjes hou. En
ja.
Maar
dat herken ik ook wel wat je zegt. Want ik denk dat het ook komt doordat wij werken in de journalistiek. Dus wij zien ook al die verhalen uit de corona-ziekenhuizen heel hard binnenkomen natuurlijk.
Ja, absoluut. Nou ja, ik maak dat zelf niet zo. Kijk, ik presenteer nu een programma op NA Radio. En dat heet De Peiling. Dat gaat vaak over corona gerelateerde onderwerpen. Dan heb je ook wel eens mensen aan de lijn die een andere mening zijn toegedaan over het virus en over wat het allemaal betekent. Ik vind die mensen hebben natuurlijk ook recht op hun eigen mening. Ik vind het soms heel moeilijk om met in hun gedachten mee te gaan.
Ja.
Ik erken ook wel dat er dat het wel tot polarisatie leidt. Hè?
Ja, nou ja, denk ook wel eens gewoon, als ik die mensen hoor bij jou in het programma en de peiling, denk ik ook wel eens, dit is gewoon pure domheid, weet je wel. Als mensen roepen ook maar wat soms. En dat mogen ze. Mensen hebben het recht om dom te zijn of om domme dingen te roepen. Maar soms denk ik wel van, ja, wat draagt het bij aan het debat dat jij vindt dat we in een Orwelliaanse samenleving wonen en dat we allemaal ten onder gaan, ja.
Ja, is het echt domheid hetzelfde als onwetendheid? Is denk ik vaak ook onwetendheid. Hè?
Ja, misschien is dat een beter gekozen woord, Bart. Zo ken ik je weer.
Ja, nee, maar want dat vind ik ook wel interessant. Ik merk ook wel dat merk ik. Ja, dan moet ik me ook genuanceerd uitdrukken. Ik merk bij een aantal mensen in mijn, laat ik zeggen, sociale omgeving dat ze ik wil niet zeggen radicaliseren, maar dat ze in dat hele corona-vraagstuk een standpunt innemen waar ik totaal niet achter sta. En ik zie bij één iemand in het bijzonder dat het eigenlijk per week erger wordt, weet je wel.
Bij mij toch? Of?
Nee, jij niet. Nee, het is wel dat ik denk van, oh my god, weet je wel. Ja, dit is zo'n, Arjen Lubach had het over die fabeltjesfuiken.
Ja, ja, ja.
En ik zie dat nu best wel gebeuren. Tegelijkertijd denk ik ook, stel nou dat al die complotdenkers gelijk hebben.
Ja.
Maar dus alles van chemtrails tot 5G, tot pedofiele satanische ondergrondse netwerken. My god, weet je wel. En dat dus op één dag dan allemaal uitkomt. sta je toch mooi met je mond vol tanden.
Ja. Nou ja, maar kijk, op zich mag iedereen natuurlijk ook alternatieve theorieën aanhangen. En kijk, het is ook niet zo dat alles wat mensen roepen, dat per se dom is. Alleen, ik vind dat soms mensen zo ook gewoon zichzelf slecht informeren. Ja. En ook niet echt onderzoek doen, maar gewoon uit hun onderbuik wat roepen. En dat bedoel ik eigenlijk.
Nou, en dat is, kijk, als er nou één begrip het afgelopen jaar aan slijtage onderhevig is geweest, dan is het wel onderzoek doen. Want ik werd dus laatst ook door iemand, had ik echt contact mee, zeg maar. En die zei ook van, ja, maar ik doe er nu een jaar onderzoek naar die hele corona. Ik altijd, ja, maar wat, kijk, een jaar lang op Twitter in een soort echokamer zitten en alleen maar op zoek gaan naar dingen die jou al vooraf bepaalde standpunt benadrukken, dat is geen onderzoek. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen die dat doen.
Precies, ja. Nu vraag ik me wel altijd af, in hoeverre heb ik zelf al een standpunt ingenomen? Hè, in
dit... Ah ja, dat is interessant dat je dat zegt, inderdaad. Want ook wij zitten natuurlijk in die veel genoemde bubbel.
Ja.
En ik probeer altijd wel, dat klinkt ook wel weer heel koket of zo, maar ik probeer altijd wel, met name op social media, met er ook wel mensen te volgen, bijvoorbeeld op Twitter, waar ik volkomen
het oneens mee ben.
Ja, ja, maar dan denk je toch, ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat dit geluid er ook is en dat dit soort dingen ook rondgaan op het social media. Maar aan af en toe denk ik ook, Jesus, ja, en wat jij zegt inderdaad, klopt mijn standpunt wel.
Ja, ja. Ja, en wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg bijzonder vond vandaag, ik heb een verpleger als vriend, die werkt op de eerste hulp in een ziekenhuis in Amersfoort. En ik mijn idee was dat die mensen keihard aan het werken zijn de hele dag door. Dat zijn ze ook wel.
Ja.
Maar deze jongen die wordt binnenkort vader. En die hebben nu een pool georganiseerd. En iedereen moet raden wanneer dat kindje wordt geboren. En hij liet me even de lijst zien wie er allemaal meedoen. Nou, chirurgen, iedereen heeft blijkbaar tijd om toch even die pool in te vullen. En dan als je ziet wat ze kunnen winnen, iedereen zet iets in. Nou, de ene chirurg zet een slof sigaretten in. De andere chirurg een fles whisky. Nou ja, dat vond ik al grappig. Er zijn geen grotere hedonisten dan chirurgen, blijkbaar. Blijkbaar is er in zo'n ziekenhuis dus ook nog steeds behoefte om het leven te vieren. Hè? Het is niet alleen maar droevigheid en ellende.
Nee.
Maar wat ik me vooral realiseerde is dat die mensen, die werken natuurlijk keihard, maar het blijven wel mensen. Het zijn niet mensen die waar we constant voor moeten klappen of waar we constant voor moeten zeggen, oh, dat zijn zulke helden. Nee, het zijn ook gewoon mensen die hun werk doen, die met hun collega's lachen over een poeltje, weet je.
Jawel, maar goed, het zijn tegelijkertijd ook mensen die natuurlijk al een jaar lang, terwijl het water hun aan de lippen staat, natuurlijk wel hun werk doen. En wel in de frontlinie.
Ja, oké. Okay. Nee, ik onderschat ook niet dat ze hard werken. Maar ik vind ook wel weer, de andere kant is om die mensen nu als soort van halve goden te gaan zien die ons redden van al het kwaad. Dat is nou ook weer niet zo, toch?
Nee. Maar ik ben wel blij dat ze er zijn. Het viel mij op bij mezelf dat ik de laatste tijd de stad Amsterdam een beetje meet of zo. Hè? Ik dacht altijd van als je in Amsterdam woont, spreek je heel vaak mensen die zeggen, ja, dat centrum, daar kom ik nooit. Hè?
Nee, klopt.
Amsterdam is echt opgebouwd uit allemaal eilandjes. En in die eilandjes gebeurt dan van alles. Maar dan heb je ook nog, zeg maar, de stad. Maar toen dacht ik, ja, straks is die hele pandemie voorbij. En dan heb ik dus helemaal geen enkele keer zelf kunnen constateren hoe die stad erbij ligt. En toen dacht ik, toen moest je nog tijd reserveren in een winkel. Toen dacht ik, ja, welke winkel zou ik nou het liefst heen willen? Nou, dat kon er in mijn geval maar één zijn, namelijk een platenwinkel. Dus ik had tijd gereserveerd bij mijn favoriete platenzaak in Amsterdam.
Ja, tuurlijk.
Dus ik op zaterdagochtend, het was mooi weer, toen ben ik naar de stad gefietst. En toen, het was heel, Ja, je ziet wel, die stad is echt, dit ligt in coma, hè? Die slaapt. Dus,
geen toeristen natuurlijk?
Nee, geen toeristen, geen rolkoffers, geen gekkenhuis, geen drukte. En ik ben echt de hele stad doorgefietst. Eerst naar de Utrechtse straat. En het was ten eerste was het heerlijk om weer in een platenzaak rond te lopen. Ja. Om daar weer. Ja, dat blijft toch onovertroffen. Hè? Ja. Dat je door die platenbakken gaat en dat je. Ja, met van die gasten die daar werken, lekker nerden over muziek. En je kent dat gelul wel, weet je wel. Ja. En maar dit en die plaat en blablabla. Bla, bla. En ik had een heel lijstje met platen die ik wilde kopen. Die waren er allemaal niet. Dus ik kwam uiteindelijk ook met allemaal andere platen thuis die ik had willen kopen.
Ja.
Maar goed, daar kom ik zo nog even terug. Maar toen dacht ik, ik ga toch even de stad in. Dus toen ben ik helemaal het rock in en... Ik heb een verleden op de Wallen. Dat klinkt heel raar, maar daar heb ik tijdens mijn studenten daar jarenlang gewerkt.
Oh ja, tuurlijk.
En dat was natuurlijk altijd druk, dus daar ben ik ook nog... Maar ik liep dus door dat straatje waar die koffieshop was, waar ik werkte. Nou, helemaal niemand, hè. Het was gewoon zelfs geen junks, geen zwervers. Ja, een beetje alsof je in een soort filmdecor rondloopt.
Ja.
En toen ben ik zo'n beetje kriskras over de Wallen. En toen ben ik weer zo'n beetje... ging ik weer richting huis, maar... Toen dacht ik, ja, wat is nou dat gevoel wat je hier wat dit oproept? Dus het, aan de ene kant was het dus heel raar om te zien dat die stad zo comateus is. Maar tegelijkertijd, mensen stonden allemaal wel in de deuropening te praten met elkaar zoals dat gaat in Amsterdam.
Ja.
Dus ik voelde ook een heel sterk gevoel van optimisme en verlangen naar dat het straks voorbij was. Dus ik kreeg, aan de ene kant ik wil niet zeggen verdrietig, een beetje neerslachtig van. Maar ook wel weer hoopvol. Dat je denkt, ja, maar we gaan hier wel weer, we gaan dit overleven of zo. En dan straks gaat die stad straks weer, die spreidt zijn armen weer uit en omarmt ons allemaal weer. Dus dat vond ik wel heel bijzonder om te zien.
Maar wat zag je dan om je heen dat jou dat hoopvolle gevoel gaf?
Nou, meer dat je zo flarden van gesprekken opving van mensen die dan echt op Amsterdam zeggen, die even vol hebben, even doorbijt mensen en dan over een tijdje ken het weer, weet je wel. Dus dat vond ik wel, de Amsterdammers zijn natuurlijk ontzettende klagers en kankeraars, maar ze houden er ook de moed erin, weet je wel. En dat vond ik toch ook wel fijn om te constateren. Plus dat ik toen thuis kwam er gaat er ook niets boven... een verse stapel vinyl, weet je wel. Dat je dat moment dat je die plaat dan uit die hoes haalt, dat je hem op platenspeler legt. En die naald erop legt.
En met welke was je nou echt heel blij?
Ik had een plaat gekocht van een band die ik iedereen kan aanbevelen. Die band heet Altin Gun. Dat is een Amsterdams Turkse funkband. Het is echt waanzinnig. Ja. Je weet niet wat je hoort. En let op mijn woorden. Als straks de festivals weer beginnen, dan gaat Altin Gun... Als een tornado door de Nederlandse festivals. Die gaan op Lowland spelen, die gaan op North Sea Jazz spelen... en die zullen iedereen van hun sokken blazen. Onthoud die naam, Altin Gun.
Klinkt goed. Een Turkse funkband.
Ja.
Cool. Ja, Bart, wij hebben één gemeenschappelijke passie, dat is hiphop. En één van onze helden... Ik weet eigenlijk niet of het ook een held voor jou is Will Smith natuurlijk. Het is niet een klassieke hiphopper. Het is meer een acteur die ook is gaan rappen. Maar hij heeft toch wel ook wel hele mooie platen gemaakt.
Ja, zeker.
Maar Will Smith heeft ook een hele kleurrijke familie, zoals je weet.
Ja.
Hij heeft Jada Pinkett Smith als vrouw. Willow als dochter. En nu heeft Jada Pinkett Smith nou echt een fantastische podcast / YouTube-serie, die heet The Red Table. Heb je dat wel eens gezien?
Nee, wel van gehoord, maar nog nooit gehoord. Of nog nooit daadwerkelijk gehoord.
Wat het mooie daarvan is, kijk, Amerika is natuurlijk een Puriteins land. En deze Red Table laat niets onbesproken. En het grappige is, het is een bekende familie, hè? Mm-hmm. De familie van Will Smith. En die zitten met elkaar aan tafel, in dit geval drie generaties. Oma, moeder Jada Pinkett Smith en Willow. En die praten over seksualiteit.
Okay.
Nou, nu denk je van, nou, het zal wel. Maar nu heeft dus Willow aan die Red Table, echt een van de succesvolste podcasts in Amerika, heeft ze gezegd dat ze polyamoreus is. En dat vertelde ze op deze manier.
Also doing research into polyamory, the main reasons why monogamous relationships or why marriage why divorces happen is infidelity.
Yeah. Yeah.
Let's say you haven't always been the kind of person that wanted to have sex all the time, mm-hmm. but your partner is.
Right.
Mm-hmm. Are you going to be the person to say, you know, just because I don't have these needs, you can't have them either?
En ik vond dat heel intelligent, hè? Dat ze eigenlijk zegt, als jij nou zelf iemand bent die maar één keer per jaar seks wil hebben, kun je dan je partner gijzelen voor die ene keer dat de mottenballen er weer bij hangen en de spinnenwebben aan de kant moeten? Of ja, gun je je partner ook het plezier? Hè? En dat zegt een meisje dat nog net geen 20 is. Ja. En een heel beroemd meisje ook in Amerika. En die zetten echt die Puriteinse Amerikanen echt aan het denken. Maar wat ik het meest opvallende aan deze podcast vind, is daar zit dus aan die tafel haar moeder.
Ja.
En haar oma. Dus ja, ik weet niet of jij makkelijk over seks met je familie praat.
Mijn voornemen is wel om daar altijd open en eerlijk over te zijn. En ik hoop ook dat mijn kinderen, allebei mijn kinderen, altijd het gevoel hebben dat ze bij mij kunnen zeggen wat ze willen. Dat moet je me dan nog wel een keer vragen als zij op haar 20ste tegen mij gaat zeggen dat zij een polyamoureuze relatie wil. Dan weet ik nog niet hoe ik dan reageer. Maar hoe vind je het niet dat je denkt, ja, dat is misschien heel aanmatigend om te zeggen van, ja, ze is 20 en ze is opgegroeid in enorme
luxe.
En is het ook niet een beetje een bevoorrechte
positie? Nou, wat ik merk is, het is een jonge vrouw die echt nadenkt over de keuze die ze maakt.
Ja.
Maar de grap is ook dat ze in die podcast ook gewoon aan haar moeder vraagt van, wat dacht jij eigenlijk? Dat hoor je in het volgende fragment.
How did you feel when I told you that I was polyamorous?
I totally get it. Wanting to set up your life in a way that you can have what it is that you want. I think anything goes as long as the intentions are clear.
Ja, wat haar moeder dus eigenlijk zegt, zolang de intenties zuiver zijn, kan ik alleen maar achterstaan aan wat je doet. En dat is het mooie aan die podcast. Misschien, ze komen uit een rijke, bevoorrechte familie, maar ze zijn wel oprecht in wat ze delen met elkaar.
Ja.
En je ziet ook soms echt het schaamrood op de kaken bij die moeder staan. Weet je wel? En dan komt er ook nog eens oma eroverheen, die wel echt een heel klassiek beeld heeft. En die zegt van, nou ja, maar het gaat alleen maar over seks. En dan zegt zij, ja, maar ik ben polyamoreus en ik heb eigenlijk de minste seks van al mijn vrienden.
Ja. En, wat nog heel even voor mijn beeld, wat is iemand die polyamoreus is?
Is iemand die zichzelf toestaat om meerdere liefdesrelaties op hetzelfde moment te hebben. Maar ja, dan moet je dus ook een partner hebben die daar op dat moment ook.
Ja, nou, het klinkt een beetje als wat je. Dat ik had dat een tijdje een beetje hip was om een open relatie te hebben. We hadden natuurlijk een aantal bekende voorbeelden daarvan. Ja. Hè? Helene van Rooijen die had een open relatie. Ik geloof dat Peter R. de Vries ook een open relatie heeft. Ik heb altijd deep down het idee dat dat altijd voor één iemand in de relatie heel goed werkt en voor die ander altijd een stuk minder.
Ja.
Dus ik kan me best. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen of monogamie niet gewoon een hele achterhaalde afspraak is. En ik denk ook wel dat dat ieder mens, het hart van ieder mens groot genoeg is om liefde voor meer dan één persoon te voelen. Ook fysiek liefde, hè? En seksuele liefde. Alleen denk ik wel van daar moet je dan wel hele goede afspraken over hebben. Ik bedoel, dat gaat denk ik toch heel vaak tot afgunst en jaloezie leiden, toch?
Ja, nou, ik zeg je ook eerlijk dat er zullen niet veel mensen zijn die dat succesvol kunnen doen. Want je moet een enorme zelfkennis hebben om te weten ook van, doe ik dit nou puur om eigenlijk andere zaken in onze relatie uit de weg te gaan? Of doe ik dit om het leven te vieren, om maar iets te noemen? Maar zelf, ik heb op dit moment een monogame relatie. Naar wij dachten, zou ik bijna willen zeggen. Want je weet natuurlijk nooit. Maar van mijn kant weet ik dat ik monogaam ben.
Ja.
Maar ik weet ook dat ik sluit niet uit dat ik in de toekomst een keer tegen mijn vriendin zeg van, hey, we kennen elkaar nu misschien dan op dat moment 10, 12 jaar. En ja, misschien voel ik wel dat ik ook van andere vrouwen kan houden en dat ik daar ook de liefde mee wil bedrijven. En ik weet dat het geluk is dat mijn vriendin ook wel iemand is die daar voor open staat. In ieder geval ik zeg niet dat zij een polyamoreus door het leven gaat, maar wel, ze zou wel iemand zijn waar ik dat gesprek mee kan hebben. En dat vind ik belangrijk, weet je.
Ja.
Niet dat gelijk de deur dicht wordt geslagen en je moet opzouten, weet je.
Nee. Ja, ik vind het bijzonder. Ik heb hier wel over gelezen, inderdaad. Ik heb ook wel de indruk dat die podcast, en ook met name Willow Smith, evenveel bewondering als afgunst en haat oproept. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die denken van, Jezus, Mina. Dat is wel, dat overheerst wel een beetje bij mij, dat ik denk, er is toch kennelijk bij heel veel bekende mensen bestaat een soort behoefte of het idee dat andere mensen heel graag willen weten wat die mensen allemaal bezighoudt. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt, maar je moet je ook voorstellen dat Amerika heeft geen koningshuis. Hè? Dus al die BN'ers daar, bekende, of eigenlijk niet zeggen bekende Amerikanen, BA'ers, die zijn ook een soort van bliksemafleider voor heel veel Amerikanen. En die vinden het gewoon heerlijk om met een bak Krusli te kijken naar wat Willow allemaal uitspookt. En daar, ja, weet je, wat ik er heel mooi aan vind, ze openen een gesprek. Hè? Ze openen een manier van kijken naar hoe relaties nu gaan. Hè? Ik bedoel, 40% van de relaties die uitgaan, gebeurt omdat er wordt vreemd gegaan in Amerika, las ik. En dat denk ik wel van vreemd gaan. Dat zorgt wel vaak voor meer problemen dan een polyamoreuze relatie.
Ja, misschien wordt het wel helemaal hip binnenkort, een polyamoreuze relatie.
Ja. Ja, nu hadden we het net over seks in de familie Smith. jij hebt natuurlijk ook een familie. Maak jij ook nog bijzondere dingen mee de laatste tijd, Bart?
Nou, ik, zoals ik zei, ik presenteer nu een programma op NH Radio. En voor dat programma moet ik overdag een aantal keren vooruitblikken in een ander programma. En dat doe ik vanuit huis, dat doe ik via een app. Dus dan meld ik mezelf even in een ander programma. Dus ik doe dat nu elke dag. Dus dan moet ik altijd tegen mijn kinderen zeggen van koppen dicht. Papa moet zo even wat... Dus dat deed ik vandaag ook weer. En die kinderen houden dan keurig netjes hun mond. En ik was ermee klaar. En toen mijn zoontje zat achter de computer aan de keukentafel. Dus zei ik, vind je dat niet raar om papa dat te horen doen? Zei hij, nee, ben ik wel gewend. En toen zei ik van, zou je kunnen voorstellen dat je het zelf ook al eens doet? Zei hij, ja, want ik heb toch laatst een spreekbeurt gehouden. En dat klopt inderdaad, hij had laatst een spreekbeurt gehouden. Nou, was super zenuwachtig voor. Vond ik ook wel heel aandoenlijk, hè? Want dat roept dan ook wel weer een herinnering op dat je vroeger een spreekbeurt moest houden. Hoe fucking zenuwachtig je daar altijd voor was. Ja. En dan echt nog voor je dan naar school gaat, nog even een keer oefenen. Weet je, dan denk ik, ik kan dat helemaal niet. Nou, hij had het hartstikke goed gedaan. Maar toen had ik tegen hem gezegd van, nou, als je nou je klas toespreekt, dan moet je eigenlijk, er is zo'n trucje voor, dan moet je eigenlijk voorstellen dat iedereen in de klas bloot is, weet je wel. Dus toen zei ik, heb je dat nog gedaan? Nee, zei hij, want ik was bang dat hij dan de slappe lach zou krijgen. En toen zei ik tegen hem, ja, maar ja, het is natuurlijk ook, als er één iemand in de klas zit die je dan misschien heel leuk vindt, en je denkt, je stelt je voor dat die bloot is, weet je wel. Nou, toen werd hij met je zo, toen zei ik van, is er eigenlijk iemand in de klas die je op dit moment leuk vindt? Toen zei hij, ja, er is wel. Nou, toen noemde hij dus de naam van het meisje. En toen zei ik van, oké. En ik zeg maar, zijn er nog kapers op de kust? En toen noemde hij dus de naam van zijn beste vriend in de klas. En toen zei ik, dat is wel een probleem, weet je wel. Maar hij zag dat helemaal niet als een probleem, met dat hij en die vriend van hem allebei eigenlijk een beetje verliefd zijn op hetzelfde meisje.
Beetje polyamoreus eigenlijk.
Beetje polyamoreus. Maar toen zei ik tegen hem van, luister, het is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is allemaal leuk en aardig, die meiden. Maar zij moet natuurlijk niet tussen jullie vriendschap komen. En toen zei mijn zoontje, 8 jaar oud, nee papa, maar je weet toch, bros before hoes. Ik zweer het je.
En toen zei je, heb je gezegd, ik vind niet dat je zo over vrouwen kunt praten.
Nee, ik heb natuurlijk geschaterlacht en hem een sigaar gegeven.
Glas whisky.
Ja, hier jongen, that's my man.
Zandvoort, Bart. Het is eigenlijk een van de plaatsen in Nederland waarvan je zegt, het is nou niet echt het mooiste dorp wat er is. Hè?
Nee, niet echt. Nee.
Maar toch gebeuren daar ook hele mooie dingen. Zoals het EK Zandsculpturen. En dat is precies wat het woord zegt. Daar staan dus enorme zandsculpturen. Ook een kunstenaar genaamd Jeroen Advocaat bouwde een enorme verrekijker van 3 meter hoog. Maar ik moet je zeggen, toen ik het zag, toen dacht ik wel eens even van, maar wat zit daar nou bovenop je kunstwerk? En ik zie een vogel erop zitten.
Ja, daar hou ik niet van. Nu mag het nog wel hoor. Maar als ik straks mijn mooie details gemaakt heb, dan moet hij wel weggaan. Doet hij niet.
Maar dat soort dingen heb je wel mee te maken natuurlijk. Een vogel die erop gaat zitten. Ja. Of een stevige windvlaag.
Ja, en regen. Misschien morgen noodweer. Dus dat zijn de elementen. Maar dat houdt het een beetje spannend, hè?
Ja, is dat wat het leuk maakt?
Nou, nee. Dat maakt het niet leuk. Maar het houdt het wel spannend.
Ja. En dat was dus ook precies wat het was. Die man die zit daar dus 7 dagen lang gebukt aan dat enorme kunstwerk te werken.
Wow.
En dan ook met rivierzand, begreep ik. Want de korreltjes daarvan die zijn vierkant en niet rond zoals bij gewoon zand. Dus dat komt niet gewoon van het zand van Zandvoort.
Nee, sterker nog, het beste zand ter wereld komt uit Nederland. En dat moet je namelijk uit het Brabantse Kuik halen.
Nou,
heb ik ooit eens gehoord. Het is het beste zand voor een zandsculptuur.
Oh ja? Ja, oké, dat wist ik niet. Maar wat me wel opviel is dat deze man dus echt er alles voor over had. En toen dacht ik ineens, maar het is ook natuurlijk een enorme vergankelijke kunstvorm. Het is niet zo dat je het bouwt en drie eeuwen later kijken mensen nog steeds in het Rijksenaar. Maar ik wilde vooral van hem weten, wat maakt dat dan nou boeiend? Is dat ook juist wat het boeiend maakt, dat het zo vergankelijk is?
Ja, je mag ook meer experimenteren dan bijvoorbeeld. Wat mij betreft, als iets voor eeuwig moet blijven staan, dan moet het ook wel heel erg overdacht en perfect zijn. En wat is nou echt overdacht en perfect uiteindelijk? Dingen veranderen in de loop der tijd. Dus ik ben heel blij dat het gewoon even mag staan en daarna weer weg is, zodat ik weer iets mooiers. Meestal word ik ook beter, zeg maar, over de loop der tijd. Dus.
En iets dat perfect is, is eigenlijk ook niet zo interessant, hè? Het is veel interessanter om de imperfectie in kunst te zien, vind je niet?
Het gaat om het gevoel en het idee. En dat is wel zichtbaar dan.
Waar ik dus zo erg enorm van geniet, is dat ik me daar ineens voordeed als een enorme kunstkenner. Maar ik riep ook maar even wat filosofisch, om dat gesprek een beetje een draai te geven.
Echt zo'n open deur uit zo'n kunstprogramma. Ja, het is wel fijn dat je de vergankelijkheid... Maar ik bedoel, daar heb je natuurlijk wel, daar sla je de spijker natuurlijk wel mee op zijn kop. Want het is natuurlijk geen enkele kunstvorm waarbij het kunstwerk op den duur verdwijnt of zo.
Precies.
Ja, misschien het leven zelf. Hè? Dat is natuurlijk ook het ultieme kunstwerk.
Ja, die man is dus een enorme verrekijker van zand aan het bouwen. Dat geeft hem een fijn gevoel. En dat vind ik dus ergens ook weer heel erg leuk. Dat je hebt dus de wereld van zandsculpturen. Of de Pokémon-wereld. En je kunt dus in die wereld een enorm grote jongen zijn. Weet je?
Er
zijn zoveel universa. We denken altijd, we leven op één planeet, in één universum. Maar weet je, ik slaap er geen nacht minder om als er een vogel op zo'n kunstwerk gaat zitten. Maar die man...
Ja. Maar dit was het was niet een vogel van zand. Het was gewoon een meeuw of een weet ik veel wat.
Ja, eerlijk gezegd, ik ben ook geen vogelkenner. In de vogelwereld zou ik niet echt veel indruk maken. Omdat ik gewoon niet geïnteresseerd ben in hoe al die beesten heten. Ik vind ze wel mooi, maar ik maak me niet zoveel uit hoe ze heten. Maar deze man, die figuur, dit was gewoon iemand die helemaal ervoor ging. En dat vond ik inspirerend. En daar werd ik blij van. En daarom zit hij in Uplifting Stories. Bedankt, Jeroen Advocaat, voor het bouwen van die verrekijker die we nooit meer zullen zien.
Uplifting Stories met Koen Buchter en Bart Slim.